Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 147. En daarvan het zesde vers, Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. We zingen Psalm 147, het zesde vers. Wij openen de schriften, gemeente, in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, Romeinen 5. Wij lezen de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En daarna zingen wij Psalm 40, het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, tot deze genade in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Doen wij nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 5. Dan hopen wij stil te staan bij de versen 6 tot en met 8. Romeinen 5, vers 6 tot en met 8 vormen de tekst voor onze prediking. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zoeken wij voor alle dingen Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Groot en heilig God in de hemel. Aan de middag van deze uw dag buigen wij ons voor de tweede maal neer voor uw heilig aangezicht. Wij zien op tot u, die zo hoog boven ons in de hemel, in die hemelse gewesten zit, Heere, u bent hoog. En nochtans ziet u op deze lage aarde neer. U woont in het hoge en in het verhevene, maar u ziet ook neer en u woont zelfs bij dien die van een nederige en van een verbrijzelde geest is. Heere, laat die twee zaken, die twee aspecten ook in ons leven, in ons hart gevonden mogen worden. Enerzijds een vrees en beven vanwege de majesteit die gij bekleedt. Vanwege die oneindige afstand die er is tussen ons en u. Wij zijn slechts mensen en gij zijt God. En Heere, dat zou nog niet het allerergste zijn. Dat wij mensen zijn, want gij hebt ons immers zo geschapen. Maar nu zijn wij gevallen mensen geworden. Nu zijn wij geworden wat de apostel in uw woord heeft opgetekend, goddelozen, krachtelozen, door de zonde en door de misdaden. We moeten zelfs zeggen, we zijn dood door de misdaden en de zonde. Vijanden van u, van uw zoon en van het werk van vrije genade. En leer ons dat ook te beseffen, leer het niet ons alleen te aanvaarden met ons verstand, maar geef ons daar ook eens een indruk van. Van onze kleinheid, van onze onwaardigheid. Heren, dan zouden we eigenlijk bij u moeten vandaan vluchten. Vol vrees en vol beven, net zoals onze voorvader Adam met zijn vrouw. Bevend wegvluchten bij u vandaan. Maar Heren, dankzij uw woord, dat die verloren mensen achterna ging. Dankzij u in uw opzoekende zondaarsliefde. Dat gij naar mensen vraagt die vanuit en van zichzelf nooit meer naar u zouden vragen. En die nooit meer tot u zouden terugkeren. Daarom mogen we hier bijeen zijn in dit huis des gebeds. En mogen we in die weg die gij zelf hebt ingesteld uw naam aanroepen. En daarom is die troon die een troon des gerichts is. En waarvoor wij allen eens gesteld zullen worden. Toch ook in uw woord aangewezen als de troon der genade. En zo zijn er nog zoveel meer woorden in de schrift waardoor een arme verloren zondaar moed krijgt om zijn knieën te buigen en om tot u te bidden die in de hemelen zit, om van u hulp en gunst te verwachten. Dat geeft een mens die verloren ligt de vrijmoedigheid om toch zijn ogen op te heffen naar u. Heere, wilt u die toch oneindig hoog zit en woont, toch uw ogen slaan op hen die nederig knielen. Wil u onze harten daarop afstemmen, op die boodschap die we vanmiddag met elkaar hopen te overdenken. Dat is een boodschap, Heere, die is niet naar de mens. Die is niet naar ons vlees. Wij willen niet als goddelozen benoemd worden. Wij willen ook niet als zodanig behandeld en bepreekt worden. Wij willen niet als krachtelozen openbaar komen. Maar Heer, het is zo nuttig en zo nodig. Omdat in die weg dat bloed der verzoening zijn waarde gaat krijgen. Heer, hoe zouden wij toch anders op onze knieën vallen als we niet zien dat het aan onze kant een verloren zaak is. En dat er van ons niets meer bij kan en niets meer bij mag. Om het zo te leren dat er ook niets meer bij hoeft. Omdat gij te zijner tijd, te uw tijd, gestorven zijt voor de goddelozen. Toen zij nog krachteloos waren. Heere, geef ons in dat geheim, in dat heilgeheim eens een ogenblik in te zien. Opdat we in de verwondering mogen eindigen. Opdat de liefde van Christus in onze harten mag worden uitgestort. Daar bidden we u om, Heere, om die liefde. Wat nou de wet niet vermag. Wat nou de hel en de verdoemenis nooit kunnen bereiken. Dat kan uw oneindige zondagsliefde wel. En dat is dat ons hart breekt. Wilt u dat werken, Heere? Geef dat we voor het eerst of opnieuw het leven buiten onszelf mogen leren zoeken in u alleen. Om te schuilen in de bloedwonden van uw lieve Zoon. Om te vluchten tot hem die met zijn armen wijd uitgebreid staat tot een wederstrevig volk. Wilt gij dan onze naam noemen, wilt gij de rijen eens doorgaan. Wilt u mensen die nog in vleeselijke gerustheid neerzitten eens aanraken. En ontdekken aan hun hemelhoge schuld. Wilt gij hen die daar iets van hebben leren zien, maar voor wie de weg nog zo verborgen ligt, die is nog zo in het duisteren weggaan. En die geen weet hebben van een Christus en een middelaar. Wilt u ze dat eens aanwijzen? Dat er u een weg ontsloten is in dat borgbloed van hem. En wilt gij uw kinderen, die daar in meerdere of mindere mate kennis aan hebben, toch verder in leiden? Zou dat een wonder zijn, Heer, als dat de vrucht van de prediking mocht zijn, dat er niemand de kerk uit zou gaan waar geen woord voorbij was. Dat zou tot eer van uw naam zijn. Dat zou tot zaligheid van onze zielen zijn. Wilt u met ons zijn in deze dienst. En niet alleen hier, maar overal waar uw woord wordt verkondigd. Geef, Heere, dat uw dienstknechten die over deze wereld verspreid zijn en die hun werk vandaag doen van zaaien, dat ze dat met vrijmoedigheid en blijmoedigheid, met ernst en bewogenheid mogen doen, wetende dat de zielen van hun handen geëist zullen worden. Heere, wilt u getrouwheid geven. Bovenal wilt gij vrucht op de arbeid schenken. Omdat in deze wereld die verloren ligt in zonde en in schuld, toch er velen mogen komen van oosten en westen, van noorden en zuiden, die ontroofd worden aan het kamp van de Satan en bij u een toevlucht vinden. Gedenk, Heere, dan de wereld waarin wij leven en die verscheurd ligt en die bloed uit duizend wonden. En vanochtend zal er ook voor gebeden zijn en we willen het bij herhaling doen. Heere, gedenk aan dat Midden-Oosten dat in brand staat. Aan die oorlog en we weten nog niet waar het zal eindigen. Heere, laat het toch snel tot een einde gebracht mogen worden. Gedenkt gij aan die mensen daar, het volk van Irak, de kinderen ook, die in zoveel angst leven. Heere, wat is nog een voorrecht? En laat de kinderen ook hier in de kerk dat verstaan en beseffen dat wij hier in alle rust en vrede mogen zijn. Het is zo moeilijk voor te stellen dat er oorlog is in andere delen van de wereld. Maar wilt u daar aanwezig zijn, Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde. Gedenk aan hen die verliezen lijden. Gedenk aan de moeders die hun zonen en hun mannen zien ontvallen. Die om het leven komen tijdens de gevechten. Heere, wees gij met uw gunst en genade aanwezig. Kon het zijn, wilt u dat evangelie van vrije genade ook in het islamitische land brengen? Heere, wat is het en wat zou het een wonder moeten zijn dat die raketten niet hier neervallen? Op ons landje bij de zee, dat in het verleden zo rijk is gezegend, dat zo onder het beslag lag van uw woord, maar dat zich verhard heeft tegen u en dat de wereld liever heeft gekregen. En dat uw woord versmaad heeft, dat uw zoon vertreden heeft. Heere, wilt gij door die roepstemmen toch ook ons land en volk nog weer tot u laten wederkeren. We bidden u daarom ook voor onze overheid. Hier plaatselijk, provinciaal en landelijk, Heere, gedenkt gij hen, wilt u ze wijsheid bovenal godsvrezen geven. Om ons land en volk te besturen en te leiden. En geef dat wij onder hen bestuur een stil en een gerust leven mogen leiden. Wilt u ons helpen, Heere, bij alle dingen. Gedenk ons in uw gunst. Wilt u de woorden van de prediking eens macht geven? Ach, Heere, zonder u zijn het slechts woorden. Woorden waar we het mee eens kunnen zijn of niet mee eens kunnen zijn, die dreigend misschien klinken of wat dan ook, maar laten die woorden nou eens macht krijgen. En dat kunt u alleen. Dat u ons aanraken met uw goddelijke vingers. En wilt u zo alles laten uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons zo in uw gunst. Heel deze gemeente. In alle omstandigheden. Van jong tot oud, van klein tot groot. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking, Psalm 118, de versen 7 en 13. Psalm 118, de versen 7 en 13. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. En het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al te saam. 118, vers 7 en 13. Na het amen van de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Psalm 16, het zesde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben zojuist met elkaar gelezen dat er in het zevende vers van Romeinen 5 staat geschreven dat er nauwelijks iemand voor een rechtvaardige zal sterven. Voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Paulus wil daarmee aangeven dat dat soms wel eens gebeurt. Dat er iemand voor de rechtvaardige kan sterven, voor een goede. Dat er mensen hun leven opofferen voor een ander mens. Dat laat de geschiedenis ons ook zien dat dat gebeurt. Onder andere in de oorlogstijd. Zo heb ik een boek, jongens en meisjes, en daar staat een gebeurtenis in beschreven van een jongen in het concentratiekamp Dachau. Een jongen van 15 jaar. En in dat kamp, daar was een gevangene ontsnapt. En de Duitsers die waren zo boos en die wilden wraak nemen en die lieten al die gevangenen aantreden. En uit boosheid gingen ze elke tiende man eruit halen, die schoten ze daar ter plaatse neer. En in die rij van al die mannen, daar stond ook een jongen van 15. En hij stond te snikken, want hij had uitgeteld dat hij ook nummer 10 zou zijn. Maar naast die jongen, daar stond ook een oude rabbijn, zo'n Joodse godsdienstige leraar. En toen de Duitsers even niet keken, toen verwisselde die vlug met die jongen van plaats. En hij zegt, jongen, ik heb mijn leven al gehad. Maar jij hebt het nog voor je. En toen kwamen die Duitsers bij die Joodse rabbijn. En ze haalden hem eruit en ze schoten hem gelijk dood. De Joodse man, die Joodse rabbijn, die gaf zijn leven voor die jongen van 15 jaar. Dat gebeurt. Dat is echt gebeurd. Dat zegt Paulus ook. Dat zal gebeuren. Nauwelijks. Het gebeurt bijna nooit. Maar het gebeurt. Maar in dit gedeelte ligt ook opgesloten, als zo iemand nou goddeloos is, als zo iemand nou een vijand is van iedereen, als iemand nou altijd alleen maar slechte dingen heeft gedaan, ook ten opzichte van zijn naasten, zou hij dan ook kunnen rekenen op iemand die de plek voor hem inneemt, als die moet sterven? Als u een vijand heeft, ik hoop niet dat u er een heeft, maar als u een vijand zou hebben, en die man of die vrouw die heeft een hartkwaal en die moet eigenlijk een donorhart hebben, dan gaat u toch niet naar die vijand toe en dan zegt u toch niet van, oh ja, jij mag mijn hart wel hebben, ik offer dat wel op voor jou. Zoiets doe je nog niet bij je eigen kind, als dat al zou kunnen. Want dat betekent je eigen dood. Maar nou is Gods genadige zondaarsliefde zo groot, gemeente, dat hij het liefste wat hij had, heeft gegeven. In de dood, zijn enig geboren zoon, in de handen van de moordenaars overgegeven. En voor wie? Niet voor een goede, niet voor een rechtvaardige. Onze tekst die laat het zien, voor krachtelozen, voor goddelozen, voor, zo zegt vers 8 ook, zondaars. En in vers 10, het zijn allemaal typeringen voor dezelfde mensen, voor vijanden. En Paulus wil ons daarmee een aantal dingen laten zien. Allereerst dat het nou vanuit de kant van ons gezien, die niet anders zijn dan goddelozen en vijanden, echt onmogelijk is om zalig te worden. Onmogelijk van onze kant om één stap te doen op de weg ten leven. Maar voor Paulus lag nu de troost erin dat nou Christus te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven, dat het met zijn zaak, die hopeloos is in zichzelf, als die op Christus mag zien, toch niet hopeloos is. Omdat hij te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Dat willen we boven de preek zetten. Christus is te zijner tijd gestorven. De eerste gedachte toen wij nog krachteloos waren vanwege de daad der zonde. Toen wij, de tweede gedachte, toen wij goddeloos waren vanwege de aard der zonde. En ten derde, toen wij reddeloos waren vanwege de straf der zonde. Christus is in de tijd gestorven. Toen wij krachteloos waren vanwege de daad der zonde. Toen wij goddeloos waren vanwege de aard der zonde. En toen we reddeloos waren vanwege de straf op de zonde. Hij is te zijner tijd gestorven, gemeente. Dat kan alleen van de Heer Jezus gezegd worden. U en ik, wij zullen sterven. Maar dat zal nooit op onze tijd zijn. Wij kunnen wel uitrekenen wanneer dat wij geboren zijn. En wij tellen onze jaren. Maar wij sterven, wanneer we sterven, dat weet niemand. Dat is op Gods tijd. Geen dag eerder en geen dag later. Alles heeft zijn bestemde tijd. Hoe jong dat we misschien ook zullen moeten sterven. Maar dat is Gods tijd. Het kan over 10 jaar zijn. Het kan ook volgend jaar, het kan ook zelfs vandaag al zijn. En het feit dat dat zo is, dat heeft Isaac ertoe bewogen om zijn zonen te gaan zegenen. Want zo zei hij, ik weet de dag van mijn dood niet. Dat is een onbestemde tijd. Maar Christus wist het wel. De Heer Jezus is te zijner tijd gestorven. Op zijn tijd. En die tijd, die hadden de mensen al veel eerder willen laten gebeuren. De mensen die hadden hem in Nazareth aan het begin van zijn omwandeling op aarde al van de steilte willen afwerpen. Die wilden hem toen al doden. En door het evangelie heen komen we dat ook steeds weer tegen. Dat de fariseeën zochten om hem te doden. Ze hebben stenen opgenomen om hem te stenigen. Maar hij ging altijd weer door hun handen heen weg. Ze konden hem niet grijpen, want zijn uren was nog niet gekomen. Maar zijn tijd, te zijner tijd, toen, zo zegt het evangelie, heeft hij zijn aangezicht gewend naar Jeruzalem. Zo zei hij tegen zijn discipelen, de zoon des mensen zal daar overgeleverd worden in de handen van de schriftgeleerden. En de overpriesters, en zij zullen hem doden. Hij wist wat er komen zou. En het is ook te zijner tijd dat hij het heeft uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Het gebeurde geen minuut eerder. En het gebeurde geen seconde later ook dan dat hij had bepaald. Op dat moment toen de toren van God door hem was geblust. Toen zijn gramschap weg was. Toen kon hij tegen zijn vader zeggen, vader, nu is het klaar. Vader, nu is mijn werk af. En nu mijn werk af is, nu ga ik sterven. En toen gaf hij de geest, zo staat er dan. Die gaf hij zelf. In uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, dat is te zijner tijd. En dat behoorde ook tot zijn opdracht om te zijner tijd te sterven. Dat wijst ons op zijn middelaarswerk en dat is een werk dat gebeurt in zijn kracht en in zijn majesteit. Dat sterven, dat was in sterven in heerschappij. In dat sterven heeft hij de dood gedood. En dan krijgt dat zo'n betekenis ook voor onze tekst. Dat Christus te zijner tijd, als wij nog krachteloos waren voor de goddelozen, is gestorven. Krachteloos. Zo heb ik het eerste punt genoemd vanwege de daad der zonde. Vanwege één daad zijn wij krachteloos geworden. Die ene daad van Adam in het paradijs. Toen wij nog niet krachteloos waren. Toen wij stonden in de volle kracht van het beeld Gods. Toen wij konden strijden. Toen wij van de boom des kennis des goeds en des kwaads konden afblijven. In de volle kracht en de macht om God te dienen. Om onze naaste lief te hebben als onszelf en God boven ons. Krachtig, gemeente, maar het is allemaal weg. Door die ene daad. Wij dachten door die ene daad krachtiger te worden, als God te wezen. Maar we zijn juist het tegenovergestelde geworden. Krachteloos. En dat is nou een oordeel van God. Het oordeel van de krachteloosheid. Niet alleen maar zwak van moed en klein van krachten, zoals de berijmde Psalm 103 dat zegt, maar de onberijmde die zegt dat zo niet. Die zegt dat wij stof zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Wat is nou stof? Dat kun je zo wegblazen. Krachteloos, gemeente. Ik wilde dat we daar eens een indruk van zouden krijgen. Wat dat nou betekent om krachteloos te zijn. De Bijbel die gebruikt daar allerlei beelden bij. En zeker Paulus, die heeft in zijn brieven zo krachtig en zo helder uiteengezet wat die krachteloosheid nou inhoudt. Om één voorbeeld te noemen, als wij de Efezebrief opslaan in het tweede hoofdstuk. Waar hij zo heel scherp ons voorhoudt. Dat wij vroeger, zo zegt hij tegen die Efeziërs, dood waren door de misdaden en de zonden. En Paulus die gebruikt daar in het Grieks een woord. Gemeente, dat doet ons huiveren. Hij zegt daar, wij waren lijken door de misdaden en de zonde. Dat staat er in de grondtalen. Die krachteloosheid die Paulus hier aanwijst, dat is de krachteloosheid van een overledene. En gemeente, ik zeg dat nou niet omdat ik graag stevige termen gebruik, maar omdat dat de krachteloosheid is waarin wij, u en ik, allen van nature liggen. En met, als we zien op een overledene. Ik zeg het met alle schroom en in alle voorzichtigheid, maar die kan niks meer. Die kan geen adem halen. Die kan niks meer zien. Die kan zelfs geen vinger meer bewegen. En met een overledene kun je ook alles doen. Dat is de krachteloosheid. Die zal nooit protesteren. En zo zijn wij ook, gemeente, geestelijk. De duivel, die heeft alle beschikking en alle macht over ons. En wij hebben geen kracht om hem te wederstaan. Hij kan ons krijgen waar hij ons hebben wil. In ons is geen kracht, zo zei Jozefat, tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar nu zegt Paulus, en dat is nou zo'n wonder voor iemand die dat nou inleeft. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd gestorven. Te zijner tijd gestorven voor krachtelozen. Hij is gegaan in dat oordeel van de krachteloosheid. Oh, wat hebben ze met hem gespot. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. En ze hadden gelijk. Hij kon zichzelf niet meer verlossen. Hij hing daar in de krachteloosheid. U zegt, ja, maar de Heer Jezus was toch God? Hij had toch zo van het kruis af kunnen komen? Hij had toch zo al die vijanden in ene klap de eeuwigheid in kunnen slaan? Ja, als God kon hij dat. Als God had hij de macht om heel die krachteloosheid er niet te doen. Maar gemeente, hij hing daar niet als God. Hij hing daar als borg. En als borg kon hij niet meer van dat kruis afkomen. Dat was een krachteloosheid in macht, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hij had zich overgegeven in de krachteloosheid. Hij had zich laten kruisigen. Hij was vrijwillig onder dat oordeel van de krachteloosheid gegaan. Vrijwillig had hij zich laten binden. Vrijwillig had hij zich laten kruisigen. En daarin, dat is nou het geheim van die borgstelling, heeft hij nou juist zijn kracht getoond. Want hij heeft in die krachteloosheid zijn macht over de dood getoond. Dat is wat Paulus ook bedoelt in 2 Korinthe 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ziende op hem. In hem alleen ligt mijn kracht die het oordeel van de krachteloosheid heeft weggedragen. die daarover heeft getriomfeerd. Dan alleen, als ik daar iets van zien ga. Gemeente, daar krijgt mijn vlees, ook mijn vrome vlees, de doodsteek. Daar ontvalt mij alle vroomheid. Daar ontvalt mij alle eigen werk. Want als ik dat niet zie, mijn krachteloosheid en de krachteloosheid van de Heer Jezus Christus, dan ben ik nog zo sterk. En dan kan ik nog zoveel en dan kan ik nog aan God beloven dat ik het voortaan beter zal doen. Maar wie nou ontdekt is aan die krachteloosheid en ook aan de krachteloosheid van de borg, aan dat oordeel, die is ook niet meer zo heel vlug met zijn woorden. Die heeft ook al niet meer zoveel om te beloven. Want zoveel beloften als er gedaan zijn, even zoveel zijn er ook weer gebroken. En dan zeg ik natuurlijk niet dat wij niet moeten strijden tegen de zonde. En dat we vanuit de aard der liefde nooit eens kunnen zeggen tegen de Heer, nou wil ik nooit meer zondigen. En dat je soms nog wel eens een stap verder gaat en nou zal ik het ook nooit meer doen. Uit de aard der liefde. Maar het is de vraag inderdaad, uit welke bron strijden wij? Is het nog vanuit de vrome eigen gerechtigheid? Maar gemeente, daar kunnen we er beter maar mee ophouden, want het brengt ons nergens. Het brengt ons alleen maar verder van hem vandaan. Maar als we nou uit hem mogen leven en uit hem mogen strijden, uit zijn kracht en uit zijn borgstelling, dan wordt mijn kracht, mijn zwakheid in zijn kracht volbracht. Dat wordt ons in het evangelie verkondigd. Dat er nou kracht is te krijgen. Maar alleen in hem. Alleen als ik in hem gevonden word. Is er kracht. Gij ondersteunt hem. Die wordt onheilswicht. En wie nederstort wordt door u opgericht. En alleen in die kracht, in die geloof. Sterven, gemeente, dat gaat nog dieper. Hij is nog dieper moeten afdalen. Niet alleen in de krachteloosheid. Maar ook in de goddeloosheid. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, dat Christus gestorven is toen wij nog goddeloos waren vanwege de aard der zonde. We zien hier dat krachtelozen goddelozen worden. En wie zijn dat nu, de goddelozen? Jongelui, zijn dat de hoeren, zijn dat de overspelers, zijn dat de goddeloze mensen zoals wij ze in de wereld misschien aanzien? Mensen die zich uitleven in de zonde, de spotters, die zijn het ook. Maar we moeten veel dichter bij huis blijven. Heel eenvoudig, de goddelozen, dat zijn mensen die zonder God zijn. Godloos, zonder God. En dat zijn we van nature allemaal. Jongens en meisjes, dat zijn jullie ook. Zoals je geboren wordt. Je wordt geboren zonder God. Je wordt geboren buiten het paradijs. En daar is God niet meer die God die hij in het paradijs was. Maar daar is een God die toren tegen de zon. Die niet meer in gemeenschap met ons kan leven. Maar die moet straffen. Goddelozen. Dat is vanwege de aard van de zonde. Omdat we daar in het paradijs uit Gods zalige gemeenschap zijn gegaan. En dat heeft David doen beleven. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in die ongerechtigheid, ik ben in die goddeloosheid, in die staat buiten God geboren. En daar is niemand die daar niet onder valt van nature. Allen hebben gezondigd en allen derven de heerlijkheid Gods. En die heerlijkheid Gods, dat wil zoveel zeggen als de aanwezigheid Gods. Door onze zonde hebben wij een breuk veroorzaakt tussen God en ons. En zijn heerlijkheid, zijn aanwezigheid, die missen we, die derven we. Gemeente, hebben wij daar al iets van ontdekt in ons leven? En dan moeten we niet al te snel ja op zeggen. Want je spreekt er heel wat mee uit. Dat je een goddeloos in de meest werkelijke zin van het woord dat je dat bent. Over het algemeen kunnen we onszelf nog aardig redden. U en ik. Want ik spreek ook tegen mezelf. We zijn in ieder geval christelijk. We zijn niet als al die andere mensen. Als je zo de weg hier naartoe komt rijden, dan zie je dat de wereld alles gaat door. Er zijn er nog maar een paar die naar de kerk gaan. En dan kan het nog wel eens meevallen. Ik ben in ieder geval godsdienstig. En binnen onze eigen kerken, nou ja, we zijn in ieder geval nog bevindelijk christelijk gereformeerd. Heel anders als een ander deel in onze kerk. En zo, dat zit zo in ons bloed om zo te denken. Maar om nou echt goddeloos te zijn, daar hebben we nog iets anders bij nodig. Dat we zien dat de zonde die we doen, die goddeloosheid, die komt ook voort uit onze godloosheid. En dat je dat ook als leerde bewenen voor Gods aangezicht. Dat dat nou de grootste smart is, dat je God kwijt bent. Dat je zo geboren wordt zonder God. Dat je alleen maar zijn toren hebt te verwachten. Dat je het niet eens meer kan, al zou je willen. Al zou je nog zo je best doen, maar je kan niet meer met God leven. Want hij is een verterend vuur. Hebben we dat al eens leren beleven en bewenen? Voor Gods aangezicht, gemeente, dat is zo nodig. Dat is zo nodig. Wil er nou plaats komen? Wil dit evangeliewoord in Romeinen 5 nou voor ons eens licht gaan geven? Wil daar nou eens kracht van uitgaan? Dan moeten we toch onze naam leren lezen in dit schriftgedeelte. Als dit nou de weg is waarlangs de mens tot God kan komen, is er dan wel een andere weg? Is er dan wel een andere gestalte dan tot hem te gaan, dan alleen als een goddeloze? Want hij, en dat is zo'n belangrijk onderdeel van zijn verzoening, hij is in onze plaats gegaan. Zo is hij buiten de legerplaats geworpen. Als een goddeloze. Als iemand die de gemeenschap met God niet meer waard is. En zo heeft hij zijn graf ingenomen tussen de misdadigers, tussen de goddelozen. In onze plaats. En dat is het grote punt, gemeente. Het moet alles zo persoonlijk worden. Wij kunnen nog makkelijk over de zonde en over de goddeloosheid spreken. En we kunnen daar ook nog wel makkelijk de Heer Jezus mee aan het kruis zien hangen. Hoeveel keren is dat al niet gebeurd, dat je hoort het uit het Leidens-evangelie hoort preken. En dat het je niks doet, maar dat je er misschien nog wel slaperig van wordt, want je hebt het al zo vaak gehoord. Maar als je daar nou eens mag zien, door ontdekkende genade, dat de Heer Jezus Christus daar niet met zijn zonde, niet met de zonde hing. Maar dat je nou je eigen naam eens moet gaan invullen met mijn zonde. En met mijn goddeloosheid. Dan ga je ook zien wat dat oordeel van God over die zonde is. Waar horen die nou thuis? Goddelozen, zo zeiden de Joden, die horen niet in de tempel. Die horen ook zelfs niet in de stad Jeruzalem. Die horen buiten de lege plaats aan het vloekhout. Goddelozen, die horen in de hel. Gemeente, dat is een vreselijk iets, maar we beleiden het. We hebben het zojuist nog beleden dat hij nedergedaald is ter helle. En beleiden, dat is toch beamen, dat stem je toch toe? Daar hoort een goddeloze thuis. Wel, Christus is als een goddeloze daar geweest. En dat leert je als een goddeloze ook beamen. En dan bedoel ik niet dat iemand dan graag verloren zou gaan. En graag naar de hel zou gaan, zoals wel eens gezegd wordt. Ik lees dat nergens in de schrift. Maar wel leer ik dat ik dat recht van God ga toestemmen. En dat ik niet meer zalig kan worden. Buiten Gods deugden om. Ik ga toestemmen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Daar ga je voor leren buigen. Zo kan ik niet naar de hemel, Heer. Ik ben een goddeloze. Ik ben een brandhout voor het vuur van uw toren. Een krachteloos mens is een goddeloos mens. En een goddeloos mens, gemeente, is ook een rechteloos mens. Daar kan God nou mee doen wat hij wil. En die heeft geen enkel recht meer. Een rechteloos mens die kan niet zeggen, wil u mij vergeven? Die kan zelfs niet om strafvermindering vragen zonder meer. Die gaat Gods recht toestemmen. En die gaat buigen onder wat God doet. Alles wat God doet is goed. Dat je beleidt, ja Heere, zo ben ik. Wat u daar hebt neergeschreven in de Bijbel. Krachteloos, goddeloos, rechteloos, dat ben ik. Dat is nodig, gemeente, dat we dat beleven en dat je dat beleidt. Maar dat het ook een gedurige smart is dat het zo is. We zien dat zo in deze Romeinenbrief zo vaak terugkomen, die strijd. Vanwege juist die goddeloosheid, vanwege die zonde, Paulus in Romeinen 7. Maar juist in die weg, daar wordt deze Christus nou zo begeerlijk. Juist in die weg gaat ook een tekst als deze zoveel troost bieden. Dat hij nou heeft gedaan, dat hij nou heeft gedaan wat ik niet kon. Dat hij mij nou heeft gered uit die doodstaat, uit die krachteloosheid en die goddeloosheid. Zodat je het nou eens nergens anders meer van gaat leren verwachten dan van dat offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Want zonder dat offer ben ik reddeloos verloren. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Dat hij gestorven is toen wij nog reddeloos waren vanwege de straf der zonde. Niet alleen zijn wij dus krachteloos. Niet alleen zijn wij goddeloos, maar we zijn ook reddeloos. Zo hebben we dat toch gezien ook aan het begin van de preek. Daar hebben we gezien dat als wij nog goed waren, als wij rechtvaardig waren, dan zouden we nog een klein hoopje kunnen hebben dat er iemand zou zijn die voor ons zou kunnen sterven. Maar voor vijanden, daar zal nooit iemand voor een vijand de dood in gaan. En als hij ons dan benoemt als een vijand, als een God, dan zijn we toch reddeloos verloren. Dan hebben we toch niet te verwachten dat God van zijn kant iemand in onze plaats zou zenden om te sterven. Dat we een miljarden schuld hebben. En dat we geen eurocent hebben om daarmee te betalen. Als je eens probeert te peilen, gemeente, hoe diep dat die put is. Van onze ellende, van onze reddeloosheid, dan zou je geen bodem tegenkomen. Zo reddeloos. En iemand die daar iets van ziet, die, en het is ook maar iets wat je ervan ziet, die krijgt een schrik om het hart. Hoe kan ik nou toch ooit voor God bestaan? Hoe kan ik nou toch ooit gered worden? Hoe kan ik nou ooit bekeerd worden? Voor die vraag komt een mens te staan. Als die met Gods heiligheid en met Gods majesteit in aanraking komt. Dan ben je zomaar niet gered met een goede raad. Dan ben je zomaar niet gered met een belofte in de Bijbel. Die heb je zomaar niet voor het grijpen. Er zijn mensen die kunnen dat altijd maar. Die weten zich altijd eruit te redden. Maar in de zin zoals Paulus dat bedoelt, dan komt een mens eens voor de onmogelijkheid te staan. Echt aan het einde te komen met jezelf. En geen antwoord te hebben op die vraag die McShane heeft gesteld. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de grote levensvraag. Is dat ook uw levensvraag, gemeente? Dat is noodzakelijk. Maar niet alleen wij staan voor een vraag. Ook God zelf staat voor een vraag. Ook hij kan zomaar niet de oplossing geven. Hij heeft het in Jeremia verwoord. Hoe zal ik u onder de kinderen stellen? Dat afkerige volk, dat goddeloze volk, hoe zal ik u onder de kinderen stellen? Het is alsof die zeggen wilde, dat gaat zomaar niet. Ik kan het niet vanwege mijn heiligheid. Ik ben te heilig dan dat ik ene zonde zou zien. En ik ben te rechtvaardig dan dat ik de zonde door de vingers zou kunnen zien. Maar nou is het wonder van het evangelie, het wonder van vrije genade, gemeente, dat Hij, de Heer Jezus Christus, Hij kan het. Hij, die in de diepte van onze reddeloosheid is afgedaald. Als borg. Die heeft het oordeel niet alleen van de krachteloosheid en van de goddeloosheid op zich genomen. Maar ook van de reddeloosheid. Toen Hij daar in de hof kroop als een worm. En toen Hij daar aan het vloekhout is gehangen. Toen was Hij reddeloos verloren, want er was geen uithelper. Toen opende de duisternis zich voor Hem, toen de zon haar stralen inhield. En toen Hij daar die donkere nacht in moest. En toen de diepten van de hel zich voor Hem openden en toen Hij van God verlaten werd. En toen al Gods golven en baren over Hem heen gingen. En toen zijn ziel schreeuwde van angst in die buitenste duisternis. En toen Hij verlaten was, zei ik mijn God bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet. Wie zou nou toch ooit die reddeloosheid van de Heer Jezus Christus kunnen peilen? Maar juist in zijn reddeloosheid wordt nou onze reddeloosheid zichtbaar. Want nogmaals, Hij hing daar ook weer in de plaats van zondaren. Hij hing daar in de plaats van goddelozen. Hij hing daar in de plaats. En dan moet u, en dat moet gebeuren in uw leven, dan moet u zelf uw eigen naam door het geloof leren invullen. Hij hing daar in mijn plaats. In de plaats van een schuldig zondaarsvolk. De Zoon des Mensen. Die zoals zondag 15 het zegt, de toren Gods tegen het ganse menselijke geslacht heeft weggedragen. En Hij ging reddeloos verloren. Onder dat oordeel. In die vloed van de toren Gods. Gemeente, is juist in deze lijdenstijd zo profijtelijk. Dat wij over deze dingen mediteren. Dat we deze dingen overdenken. Tussen de zondagen in. Dat u daar eens een boek bij pakt. Zien op Jezus bijvoorbeeld van Isaac Ambrosius, wat hij daar schrijft over het lijden en het sterven van deze borg in de plaatsvervanging. Zo aangrijpend en zo diep. Opdat we eens in die juiste gestalte leren komen. Ook als wij in de kerk onze plaats innemen. Ook als wij onder het heilige evangelie, onder het lijdensevangelie komen. Daar moet Gods volk met name in die juiste gestalte komen. Welke gestalte is dat? Wel zoals de dichter Huet dat zo ontroerend onder woorden heeft gebracht. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden. Zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me er de allerlaagste plaats. Zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Dan wordt het een wonder. Dan worden de tranen van smart en de tranen van verwondering zo wonderlijk met elkaar vermengd. Dat in dat oordeel wat die borg daar hing toch ook geproefd en gesmaakt mag worden hoe barmhartig God is. Rechtvaardig en barmhartig. Die komen in Christus bij elkaar. Daar wordt Gods liefde nou bevestigd, gemeente. Wat Paulus in het 8e vers zegt. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat bevestigt hij, zo zegt Paulus. Dat is niet alleen iets wat toen en daar, die Goede Vrijdag, die eerste Goede Vrijdag gebeurde. Maar dat bevestigt hij nog. Hij bevestigt dat ook vandaag nog. Het is de tegenwoordige tijd. Die wordt getoond, die liefde in het lijden en het sterven van Christus. Ook in de prediking van dat lijden en sterven. Dat hij zijn zoon heeft overgegeven in de handen van de vijanden. Vijanden, krachtelozen, goddelozen worden met God verzoend. Maar hoe weet ik het nu, zegt u? Want we zijn allemaal krachteloos, we zijn allemaal goddeloos. U hebt het gezegd, maar hoe weet ik nou dat Christus nou ook voor mij is gestorven? Kan ik dat weten? Ja, zegt Paulus, dat kunt u weten. En hij wijst ons in het 5e vers op het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Over de liefde van God, die in de harten is uitgestort. Als dat evangelie kracht gaat doen in uw en mijn leven, als dat niet alleen maar woorden zijn. Woorden die we kennen en die we al zoveel jaren hebben gehoord. Want ik heb u niet veel nieuws verteld vandaag. En vanochtend is u ook waarschijnlijk niet veel nieuws verteld. Maar ik geloof dat het nieuw is voor een arme en een verloren zondaar. Die met ogen des geloofs zichzelf beziet. Maar die met ogen des geloofs ook dit gedeelte gaat lezen. Als we zien met die ogen dat Christus nou te zijner tijd is gestorven, gemeente, daar breekt je hart. Wat nou de wet niet kan. Wat nou het oordeel niet kan. Wat nou de hel niet kan. Dat kan één druppel van Gods liefde in Jezus Christus. Als die liefde in je hart wordt uitgestort. Dan wordt het vrede. Zoals Paulus het heeft gezegd. Dat hebben die discipelen ook ervaren. Ook zij waren zo krachteloos. En dan gaan we even over de Goede Vrijdag heen. Toen ze zagen, hadden gezien hoe dat hun meester aan het kruis was genageld. En toen waren ze alles kwijt. Ze waren krachteloos. Ze waren ook goddeloos. Want ze waren God kwijt. Ze waren hun meester kwijt. Ze hadden niks meer. En ze zaten achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Maar als hij dan verschijnt, die te zijner tijd is gestorven voor de goddelozen, dan zegt hij: vrede zij uw lieden. En daar is het vrede. Want daar wordt de liefde Gods in mijn hart uitgestort. Zelfs bij de meest goddelozen. Zelfs bij de meest ongelovigen. Want Thomas was er niet bij. En hij heeft het gezegd al. Als ik niet zie dat teken in zijn handen. En als ik niet voel dat teken in zijn zij. Zo zal ik geenszins geloven. Als de Heer Jezus dan ook aan hem verschijnt. Dan valt hij in aanbidding en verwondering. Vol van de liefde Gods op zijn voeten. Op zijn knieën, mijn Heere en mijn God. Dat hij zijn handen laat zien, zijn tekenen. En dat aan goddelozen. Als we daar eens iets van beleven mogen in het hart, gemeente. Want de godsdienst is niet iets van woorden alleen. Dat is de godsdienst van de Bijbel, dat is een praktikale, bevindelijke godsdienst. Daar beleef je wat van in je hart. Als je het mag zien, dat hij te zijner tijd gestorven is toen ik nog krachteloos was. Toen ik nog een zondaar was. Als dat nou eens echt beleefd wordt. Als je nou eens teruggeleid wordt. Wat heeft Paulus daarbij bedacht? Hij, mij lief. Toen ik daar stond te schreeuwen bij die steniging van Stefanus. Hij, mij lief. Toen ik nog in de zonde was. Toen ik nog dronken was, zo zegt iemand. Toen ik nog me uitleefde in de wereld. Toen ik nog in allerlei zedeloosheid leefde. Als je dan ziet dat op dat moment Gods oog al in liefde op je neerzag. Wat word je dan klein? Wat word je dan nietig? Wat is nou het geheim daarvan? Dat dat hier kan staan, dat hij te zijnde tijd voor de goddelozen is gestorven. Als u daar eens in mag blikken. Als we nou eens achter dat kruis teruggaan. Als we nou eens terugblikken in die eeuwigheid, in dat eeuwige welbehagen. Dat Christus te zijnde tijd gestorven is als ze er nog helemaal niet waren. Toen de Vader en de Zoon samen spraken. Toen de Zoon zich opwierp om zijn bruidskerk te gaan verlossen en te gaan halen. Dat de Vader tegen de Zoon zei, zoals een vader zijn jongen om een boodschap stuurt. Zoon, ga naar die wereld. Die verloren ligt in zonde en schuld. En ga naar dat kruis. Ga naar dat graf. En neem nou je bruidskerk mee. Zij moeten met jou de dood in, met jou het graf in. Maar neem ze nou ook mee op die derde dag als je weer opstaat. Neem ze nou mee het leven in. En draag je bruidskerk in je handen, ze zijn zo krachteloos. Ook na ontvangen genade. Draag ze nou mee. En breng ze hier. Christus is te zijne tijd gestorven. Als wij nog krachteloos waren. Gemeente, kennen we het. Heb je er eens iets van gevoeld en beleefd in uw hart? Worden er nou snaren in uw ziel getroffen? Als u dit leest. Als u dit hoort. Of doet het u niks? En gaat u nog zo op in de dingen van deze dag? Kunt u het nog zo vinden in de wereld? En kunt u nog zo doorleven zonder God in de goddeloosheid? Laat u toch met God verzoenen. Wat is er nou op tegen om deze Jezus te voet te vallen? Hij heeft alles volbracht. Hij is de weg gegaan die u en ik nooit kunnen volbrengen. Als hij nou zoveel liefde heeft getoond, kan die liefde nou uw hart niet verbreken. Maar die liefde van God, gemeente, die zoekt altijd lege handen. Lege hoofden en lege harten. En dat wordt ook soms zo pijnlijk beleefd, ook na ontvangen genade, dat je elke keer maar weer omgekeerd moet worden. Zodat je leeg gaat lopen van alles wat deze wereld is. En alles wat deze zonde geeft. Leeg. Als een goddeloze. Als een krachteloze. Die nochtans, ziende, op dit lijden en sterven hoop heeft gekregen. Dat het toch nog eens een keertje goed komt. Want hij is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. U zegt, ik bid er al zo lang om. Elke dag. En ik zie het maar niet en ik voel het maar niet. En ik ben zo bang dat ik straks nog voor eeuwig omkom. Maar als u dan zoekt, staat u dan ook op de uitkijk. Wanneer hij komt. Net zoals wij als wij visite hebben of verwachten. Dan sta je toch niet te wachten of iemand komt, maar dan verwacht je alleen wanneer komt hij of zij. Net zoals die wachters in Psalm 130... Die verwachten de morgen, ach wanneer. Zo verwachtend hem verbeiden. Dat is de weg, gemeente, u moet roepen. U moet roepen. En als dat niet helpt, dan moet u schreien. En als hij dan nog niet komt, dan moet u eens schreeuwen. En als hij dan nog geen antwoord geeft, gemeente, rammel dan toch eens met die boeien waarin u gebonden zit. Laat die ketenen eens horen van die banden van de dood en van de zon. En van de goddeloosheid. En als hij dan nog geen antwoord geeft, gemeente, doe dan als die Canaanese vrouw. En ga nou eens voor de Heer Jezus op de grond liggen. Als een rechteloze goddeloze. Dat is de weg. En als we dan dat voor ons zien, die Canaanese vrouw. En de Heer Jezus daar. Dan moet hij stil blijven staan. Hij kan niet meer om haar heen. Hij kan twee dingen doen. Of hij moet luisteren. Of hij gaat over zo'n vrouw heen stappen. En doet de Heer Jezus dat. Over een mens heen stappen die zichzelf beschuldigt. Over een mens heen stappen die zichzelf kwijt is. Over een mens heen stappen die zichzelf beklaagt. Gemeente, dat doet hij tot in de eeuwigheid niet. Maar zulke mensen, die gaat hij nou vertroosten. Die gaat hij zijn heil laten zien. Zulke mensen, die toont hij zijn handen. Zijn doorboorde handen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zulke mensen, die mogen de tekenen zien. In zijn handen en in zijn zij. Zulke mensen, die nodigt hij nou om te kopen. Wijn en melk zonder geld en zonder prijs. Zulke mensen gaat hij nou zijn liefde bekendmaken. Zulke mensen gaat hij het levenspad bekendmaken. En als die liefde in uw hart wordt uitgestort, dan gaat u het meezingen. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugt. Als we dat aangezicht van die borgenmiddelaar mogen zien. En van die God in gunst op mij gewend. Dat schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Amen. Wij willen eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, het past ons nog uw aangezicht te zoeken voor wij van hier gaan om u te bidden of dat gij de stille naprediker wilt zijn, of dat gij dat werk wilt doen wat wij niet kunnen. En dat is dat u de woorden van de tekst ook in de harten wilt brengen. En dat het mag gebeuren, Heere, dat we onze naam eens horen noemen. Ook dat we zo dat evangelie gaan leren lezen. Dat we onszelf in dat evangelie tegenkomen. Heren, wat is dat een pijnlijk proces als dat gebeuren moet. Dat maakt dat we ons daar toch zo tegen verzetten. Maar er is toch niets heerlijkers, niets zaligers dan om als een goddeloze gered te worden. Want dan verwacht u niets van ons. Maar dan hebt u alles volbracht. En dan draagt gij u ons in uw sterke middelaarsarmen. Terug in de schoot des vaders. Om daar nou alles weer terug te krijgen wat we verloren hebben. De vrede met u. De gemeenschap met u. De aanneming tot kinderen. de vergeving der zonden en het zalige hemelleven. Wilt u daar plaats voor maken? Heer, wilt u daartoe ook de prediking zegenen, ook van onze broederen die gij in deze gemeente hebt gesteld? Sterk hem, ondersteun hem. Wilt gij hem alles schenken wat hij nodig heeft, ook als hij straks nog uw woord mag bedienen? Wilt gij met ons gaan, met allen hier aanwezig, of voor de kerktelefoon, met de broeders kerkenraad, Heer, schenk ons alles wat we nodig hebben, ook in het ambtelijke werk. Gedenk de gemeente in alle onderscheiden zorgen en noden, ook in de week die voor ons ligt. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverwachts en onverzoend sterven. En geef dat we veel met deze dingen bezig zullen zijn. En dat de rest van deze dag toch ook besteed mag worden in uw dienst en tot uw eer. Heere, vergeef al het tekort wat er was. Vergeef al het zondige dat er was, ook in de prediking, het gebrekkige. En wil u het zelf vervullen met uw volmaakte wijsheid en profetie en liefde. En hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen tot slot zingen, gemeente, uit de 138e psalm, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. Gaat heen in vrede naar uw woningen, draagt met u Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.